Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. Volgende week is er een tweede collecte voor hulp aan Noord-Afrika. De bloemengroet gaat deze week naar zuster Sjoertje van Dellen. Zij mocht afgelopen week haar verjaardag vieren. Woensdag 19 maart is er gemeenteavond, inloop vanaf 7:30. Zaterdag 5 april is er synodevergadering in Bornbergen. Tijdens de ochtendvergadering komt Albert Grootherde vertellen over kerk en Israël. Hij heeft met zijn gezin 5 jaar in Jeruzalem gewoond. Men kan alleen de lezing bijwonen, het hele ochtendprogramma of de hele dag. U kunt zich hiervoor opgeven voor 27 maart bij onze scriba Hilly Elzinga. Na de dienst is er koffie en thee drinken. Zo de Heere het wil, is er volgende week zondag een dienst om 10 uur, waarin broeder Klaus uit Harkema hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 84, 1, 4 en 6.
Goedemorgen gemeente, ook ik heet u hartelijk welkom en ik stel voor om u in stil gebed God om een zegen te vragen. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand ooit is begonnen. Genade zij u en vrede van God in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu het Klein Gloria. We willen ons verontmoedigen voor God en hem vragen om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen tot u aan het begin van deze zondagmorgen. Allereerst willen we u danken, Vader, dat u ons weer de gezondheid en de kracht hebt gegeven om hier naar de kerk te komen. Om samen met de broeders en zusters u de dank te brengen voor wie u bent. U bent de groot en machtige God. En u bent niet alleen onze schepper, Heer, die de aarde en ons geschapen heeft, maar u bent ook onze Vader in de hemel, die in Jezus, uw Zoon, zich iedere dag over ons ontfermt. Dank u voor uw genade en voor uw liefde, elke dag opnieuw. Wilt u daarom ook vergeven, Heer, de dingen die verkeerd zijn gegaan in de afgelopen week? Het zij in gedachten waar we soms mee bezig zijn, of in ons gedrag, of in ons spreken over elkaar, hoe dan ook. Heer, vergeef het verkeerde. Reinig ons door uw kostbaar bloed, wat voor ons allen vergoten is. En neem ons weer bij de hand op uw weg, de weg van uw gekomen koninkrijk. Wees zo met ons, Heere. Wees ook met de mensen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn. Heer, u kent ook hun situatie. Wees ook met ieder van hun en geef ons met elkaar een hele gezegende morgen. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we zingen Psalm 62, 4 en 6.
Thank you.
Gemeente, ik zou u een aantal regels willen voorlezen. Niet de wetslezing uit Exodus 20, zoals we ook vaak doen, maar ik zou vanmorgen een stukje willen voorlezen uit de brief van de Romeinen, Romeinen 12, vanaf vers 9. En dan lezen we hier het volgende. De liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar tot een voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest en dien de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als u dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. En dan zingen we nu lied 360, ja, dat is gezang 7. Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen. Maar ik wil eerst even te bidden om de Heilige Geest, Maar ik wil eerst even wat anders zeggen. Kijk, meestal dan spreek ik over de wederkomst en over Israël. Dat heeft God me echt sinds mijn pensioen op mijn hart gelegd. Maar voor vanmorgen legde God me op het hart dat ik moest spreken over de grote liefde van zijn Zoon Jezus Christus. En daarvoor wil ik straks een stukje gaan lezen uit de brief van de Romeinen, Romeinen 8, hè? Heel bekend stuk. Maar weet u, we zitten op het moment aan het begin van de lijdenstijd. En als je in deze tijd misschien ooit nog eens een gesprek hebt met een buitenkerkelijke, en dan moet je niet verbaasd opstaan, opkijken dat zo'n man of vrouw dan ook zou zeggen, ja, maar waarom moet iemand nou sterven? Die 2000 jaar geleden geleefd heeft, die een buitengewoon goed leven leidde, waarom moet hij sterven voor mij, ik, die misschien deze week wel verkeerde dingen gedaan heb? Waar haal je dat nou vandaan, die gedachte van de plaatsvervanging? He? En ik denk dat de mensen uit de Partij van de Dieren ook wel eens zouden kunnen zeggen van ja, waarom moet nou zo'n onschuldig beestje, zo'n geitje of een schaapje, waarom moet dat nou sterven? Omdat ik verkeerd gedaan heb afgelopen week. Die begrijpen dat totaal niet. Hè? Ik bedoel, wij vinden het lijden en sterven van Christus zo vanzelfsprekend. Maar een buitenkerkelijke helemaal niet. Hè? En daarom wou ik met jullie eens een keer naar een sleuteltekst uit het Oude Testament. En vanuit die sleuteltekst het lijden en sterven van Christus bekijken. Want, kijk, in de eerste gemeente, de eerste christenen, hadden geen Nieuw Testament. Alles haalden ze uit het Oude Testament. En om het Nieuw Testament goed te begrijpen, moet je altijd terug naar het Oude Testament. Dat was voor de eerste christenen ook de eigenlijke Bijbel. En heel veel van het Nieuw Testament kun je eigenlijk alleen maar goed begrijpen door terug te plaatsen en te kijken naar het Oude Testament. Nou, die gang wou ik met jullie vanmorgen gaan. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we komen tot u nu we op het punt staan om uw woord te openen. Heer, we gaan een heel bekend stukje lezen uit de Romeinenbrief, waar uw liefde wordt beschreven door de apostel Paulus. Maar Heer, dan is het gevaar groot dat als we het horen, dat het dan het ene oor ingaat en het andere oor uit. En daarom, Heer, bidden we u, spreek ons aan door uw woord en door uw geest. Dat het ons opnieuw mag raken. Ons geloof mag verdiepen en versterken. Wat voor een geweldige God wij hebben. En dat we nooit uitgeraakt praten over de liefde van de Heer Jezus Christus. Die zo diep is als de oceanen en zo hoog als de hemel. Heer, open daarom uw woord, maar open ook ons eigen hart. Want ook als we hier in de kerk zitten, Heer, dan zitten onze gedachten misschien bij thuis. Bij iemand die ziek is of bij onze collega's op het werk voor morgen. Of we denken aan allerlei andere dingen. Help ons daarom, Heer, om ons helemaal te concentreren op uw boodschap die u vanmorgen voor ons hebt. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Ik wou lezen uit de brief van de Romeinen vanaf vers 31.
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.
Dan gaan we nu met elkaar zingen, gemeente, Psalm 146, 1, 3, 4 en 5. Na de verkondiging zingen we met elkaar gezang 75, 1, 2, 5, 6 en 7. U kennen uit en tot uw leven. Gezang 75. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals ik al zei, als je het Nieuwe Testament goed wil begrijpen, moet je altijd terug naar het Oude Testament. En zo wil ik het vanmorgen ook met jullie doen. Ik wil direct een tekst lezen uit Leviticus 17. Daar gaat het namelijk over het plaatsvervangend sterven van het ene voor het andere leven. Want als je het hebt over de liefde van Christus, nou, als ergens de liefde van Jezus zichtbaar wordt, dan is het wel aan het kruis op Golgotha. Daar heeft God zijn zoon gegeven om die hele rebelse wereld die hem de rug heeft toegekeerd, terug te winnen en terug te brengen bij hem. Bij het kruis. En daarom zei ik ook al, ja, maar het kruis roept vraagtekens op. De wereld moet er weinig van hebben of helemaal niks, omdat het kruis betekent einde oefening van het eigen ik. En bij de wereld wil juist het eigen ik recht op overeind blijven staan. Maar bij het kruis, ja, als je daarin gaat verdiepen, mensen, dan raak je onder de indruk van die enorme, nimmer aflatende liefde van God voor jou en voor mij en voor deze hele wereld. En als je kijkt naar de zending, hoe dat al, wat voor offers dan gebracht zijn voor mensen die gegrepen zijn door de boodschap van het kruis. Hè? Ja, en daarom gingen ze de wijde wereld in. En hoe ook vandaag de dag honderdduizenden mensen tot nieuw geloof komen. Maar daar zal ik straks nog wel eens wat meer over vertellen. En zoals ik al zei, mocht je ooit gesprekken hebben in deze dagen, in verband ook met Pasen en de lijdenstijd, en iemand vraagt jou, ja, waarom moest Jezus nou sterven voor mijn zonde, al zo lang geleden? Ik moet toch boeten voor mijn eigen dingen? Ja, waar haal je dat vandaan? Nou, dan moet je kijken naar Leviticus 17... En daar staat in vers 11 het volgende. Maar eerst wil ik je ook nog even wijzen op een tekst die erboven staat. Dat God de Israëlieten vermaand om niet hun offers meer te brengen in het open veld. Want wat deden ze dan? Dan brachten ze die offers vaak aan de veldgeesten, aan de demonen. En dat wil God natuurlijk totaal niet hebben. Daaruit kun je dan ook wel afleiden dat het hele volk Israël een gewoon heidens volk was geworden. Ze wisten niks meer van God. Als Mozes zegt, ja, ik kom namens God, dan zeggen ze, ja, wie is dat? Hè? 400 jaar in Egypte hadden hun helemaal van God losgemaakt. En ze droegen zelfs in de woestijntijd nog de heidense goden met zich mee, terwijl ze zoveel dingen van God meemaakt. Hè? En daarom zegt God, ik wil niet dat jullie slachtoffers brengen in het open veld en dan de veldgeesten maar raadplegen. Breng een offer in de tabernakel die ik voor jullie laat oprichten. En dan staat er in Leviticus 17 vers 11, want de ziel van het vlees is in het bloed. De ziel van het vlees daar is mens en dier, alles wat leeft, mee bedoeld. En de ziel, daar is mee bedoeld gewoon het diepste innerlijk, daar waar het leven zit. En dan staat hier in de oude NBG-vertaling, de ziel van alles wat leeft zit hem in het bloed. En dat klopt ook, als iemand ernstig gewond aan de kant van de weg ligt, moet hij bloedtransfusie hebben, want zeggen ze dan, ja, anders bloedt hij dood. Als het bloed helemaal uit je lichaam weggaat, dan bloed je dood en dan ga je ook dood. Hè? Want we weten, in het bloed zit het leven opgesloten. Dan weten we vandaag de dag natuurlijk nog even wat meer, dat het vooral in het beenmerg zit. Maar laten we het even voor het gemak houden bij het bloed. Als je geen bloed meer hebt, dan leef je ook niet langer. En wat zegt God nu? Ben ik trouwens zo goed te verstaan, ook achteraan? Ja, prima. Ik heb het bloed voor u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Om verzoening over uw zielen, om verzoening over uw leven te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. En daar wil dus gewoon mee gezegd zijn, leven voor leven. Het bloed van het dier wordt vergoten om het leven van de Israëliet te sparen. Leven voor leven. En wat je er ook bij moet bedenken, om verzoening te doen. En verzoening is nog wat anders dan vergeving. In de tekst, in de brief van de Hebreeën wordt er ook al wat kritisch over geschreven. Dat men dan ook zegt van ja, het bloed van bokken en stieren kan geen zonde wegnemen. Er is nou een verschil tussen vergeving en verzoening. Jezus offer bracht allereerst verzoening tussen God en deze wereld. Maar op grond van die verzoening moeten wij wel tot God gaan en onze zonde belijden, zodat hij vergeving kan schenken. Verzoening is eigenlijk meer een bedekking, een toedekken. Wat wij willen zeggen met zand erover. Dan kon Israël weer verder gaan. En ja, dan kunnen wij ook weer verder gaan. Maar vergeving is een slag dieper. Op grond van die verzoening mogen wij om vergeving vragen en die krijgen we dan ook. En dan zie je ook meteen een verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament, die Israëlieten die brachten wel een offer, met behulp van een geit of een bokje of een koe. En dan werd die zonde toegedekt, maar die mensen veranderden er niet door. Ook de hoge priester bijvoorbeeld moest elk jaar op grote verzoendag toch altijd weer eerst een stier offeren voor de zonde die hij zelf gedaan had. Elk jaar opnieuw staat er. En hoe zit het dan? Nou, dan moet je zo zeggen, die zonden werden wel toegedekt, zand erover, hè, om het een beetje op zijn Nederlands te zeggen, maar die zondemacht werd niet gebroken. En je komt het ook vaker in het Oude Testament tegen, en het Oude Testament kent natuurlijk ook vergeving van zonden. David vraagt ook vergeving van zijn zonden, die kreeg hij ook. Alleen die zondemacht werd niet in het Oude Testament gebroken, die wordt alleen door Jezus gebroken. Als Jezus sterft aan het kruis, dan is dat voor de verzoening tussen God en wereld, voor de vergeving van onze zonden, maar ook om die zondemacht in mensen te breken. Kijk, die zondemacht die zit diep in ons, het eigen ik van binnen, daar zit de wortel van het kwaad. Alleen God kan een mens reinigen van binnen. Dat kan geen enkele andere godsdienst nazeggen. En dat is alleen God die die zondemacht kan breken. En dat is het grote verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. Daar werd de zondemacht niet gebroken. En in het christelijk geloofsleven gaan we dat altijd en mogen we dat altijd ervaren. En als je mensen spreekt. Ik sprak van de week nog een jonge man die. Nee, dat was al een oudere man. Ja. Dat was vrijdagavond, die zei, ja, ik ben nu 72, ik kwam op mijn 60ste tot geloof. Maar ik ben een totaal ander mens geworden. En ik maak het vaker mee als mensen van niet-christen christen worden, dat ze dan zeggen, ja, ik ben anders geworden. Vroeger ging ik met te buiten en dansen en feest vieren. Ja, en dan op een gegeven moment worden ze christen en dan zeggen ze, nee, ik... want toen ik zat te feestvieren als jongen, ik ging met de buiten aan drank, ik was vaak dronken. En nou doe ik dat niet meer, ik wil dat niet meer. Hè? Dus mensen gaan totaal veranderd worden of ze zijn niet meer zo driftig dat ze erop los timmeren. Hè, je hebt een andere geest ontvangen en die zonde macht in jou, die wordt gebroken. Kijk, de zonde is er altijd nog wel, je moet daarom oppassen. De duivel probeert je ook altijd weer te verleiden. Die slang die speelt nog altijd om je voeten, zeg ik wel eens. Maar die zondemacht is gebroken en jij kunt Jezus liefhebben en je medemens liefhebben. En dat is het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En ja, nou, als je nou vraagt, noem nou eens een paar voorbeelden, dominee, waar die plaatsvervanging zichtbaar is geworden. Nou, je kunt allereerst al denken aan het offer van Abraham als hij zijn zoon Isaac moet offeren. En op het moment dat Abraham dat mes pakt en zijn zoon wil doden, dan roept God uit de hemel, Abraham, laat het mes zakken. Je zoon mag blijven leven. En kijk nou eens in die struiken erachter, wat zie je daar? Een ram met zijn horens in de struiken verward. En dan zegt God, Abraham, neem die ram nou maar. Leven voor leven. Nou, dat is het eerste voorbeeld in de Bijbel waar je dan van zegt, ja, die bok stierf in plaats van Isaac, de zoon van Abraham. Een tweede voorbeeld is bijvoorbeeld het volk Israël dat in Egypte 430 jaar moest verblijven. Ze kwamen er omdat er hongersnood was. En dan vluchten Jacob's zonen naar Egypte. En later ook, komt vader ook mee. En dan verblijft dat volk Israël, de nakomelingen van Jacob, 430 jaar in Egypte. Maar wat gebeurde er in de loop van de jaren en de eeuwen, breidt het volk zich zo snel uit dat de Egyptenaren bang zijn van ja, toch een korte tijd en dan overheersen ze ons, want ze worden talrijker dan wij. En dan, ja, dan worden wij misschien wel uit ons eigen land verdreven. Dus wat zei de farao op een gegeven moment, dood alle eerstgeboren jongetjes zodra ze geboren worden en zodra je ziet dat het een jongetje is, gooi hem in de Nijl als voer voor de krokodillen. Dus het was een systematische uitmoording van Israël. En wat zegt God nou door Mozes als hij terug moet, hè, bij Jethro weg en dan wordt hij op zijn 80ste geroepen, moet hij terug naar Egypte, had hij helemaal geen zin, want hij dacht, ja, ze vermoorden mij als ze me weer zien aankomen, want ik heb destijds een Egyptenaar doodgeslagen. Maar hij moet terug en dan moet hij tot de farao zeggen, laat mijn eerstgeborene gaan en zo niet, dan zal ik uw eerstgeborene doden. Dus met andere woorden, God die noemt Israël zijn eerstgeboren zoon. Dat moet je niet verwarren met Jezus. Jezus is de enig geboren zoon van God. Maar Israël wordt Gods eerstgeborene genoemd. Dat is heel bijzonder. Waarom? Kijk, Jezus wordt geboren uit God, uit de Heilige Geest. Hij wordt verwekt in de schoot van Maria, die maagd bleef. Er kwam geen man aan te pas. Jezus is echt vanuit de hoge, van God, van de wereld van God. Hij komt uit het wezen van God voort. Maar Abraham is een gewoon mens en Isaac die geboren werd was wel ja, het product van Abraham en Sarah. En daarom denk ik wel eens, ja, verwonderen jullie je nou wel eens dat je hier zit, zondagsmorgens? Dat je hier gewoon zit dankzij jullie ouders. Omdat jullie ouders een vruchtbaar huwelijk hadden, daarom kunnen jullie hier zitten. Met andere woorden, jullie zijn verwekt gewoon door de seksuele potentie van man en vrouw. Zo zijn alle mensen op de hele wereld er gekomen. Alle volken zijn ontstaan door die vruchtbaarheid van man en vrouw. Er is maar één volk op aarde dat voortgekomen is uit de onvruchtbaarheid en dat is het volk Israël. Israël is echt voortgekomen uit het woord van God. God sprak tot Abraham, Abraham, jouw vrouw zal een zoon krijgen over een jaar. En toen was Abraham, het jaar later was hij 100 en Sarah was 90. Sarah ging het niet meer naar de wijze der vrouwen, staat er. Ze menstrueerde niet meer. Abraham, staat er in de Hebreeënbrief, was ook een verstorven man. Hij bracht geen zaad meer voort. Dus er was een pure menselijke onmogelijkheid dat Abraham ooit nog een kind zou krijgen. Maar een jaar later gaat die belofte van God in vervulling en Sarah wordt zwanger. In haar pure hoge ouderdom, tegen alle menselijke onmogelijkheid in. Dus daarom zeg ik, Jezus kwam van boven de hemel. Israël kwam uit de aarde omhoog. Het zijn twee geweldige wonderen. Israël is een geweldig wonder en haar Messias is een nog groter wonder. Hè? Daarom horen die twee ook helemaal bij elkaar, Jezus en Israël. En dan zegt God tot de Egyptenaren, tot die farao, als jij je blijft vergrijpen aan mijn eerstgeborene, door die Joodse jongetjes in de Nijl te werpen als voer voor de krokodillen, dan zal ik mij ja, vergrijpen aan jouw eerstgeborene. Dan zal ik alle eerstgeborenen van Egypte doden. En wat gebeurt er dan? Op de nacht dat het volk Israël mag uittrekken uit Egypte naar het beloofde land, dan moesten de Israëlieten eerst een bokje slachten en het bloed van het bokje strijken aan de deurposten van hun woning. En als de engel van het verderf die nacht door Egypte zou trekken en hij zou de huizen van de Israëlieten zien, dan zou hij dat bloed zien. Dat was plaatsvervangend vergoten voor het leven van de Israëlieten. Dan bleef het huis gespaard. De eerstgeboren zoon en de eerstgeboren van het vee, dat bleef gespaard in Israël. Maar bij de Egyptenaren, daar was geen bloed aangebracht. Daar stierf de eerstgeborene van mens en dier. En daarom de volgende dag staat er ook dan, steeg een enorm gehuil op. Eén grote doodsklacht uit heel Egypte. En ze smeken de Israëlieten van mensen, alsjeblieft, ga weg, want we gaan met jullie kapot hier. Dus ga alsjeblieft weg uit ons land. En dan trekt Israël weg. Maar daarom vind je dus in dat hele aangrijpende verhaal, de eerstgeborene van Israël wordt gespaard, maar de eerstgeborene van Egypte die stierf. En dat bokje, dat was ja, het geheim. Plaatsvervangend werd het bloed vergoten van het dier en de mens bleef leven. En later in het tabernakel, als het tabernakel opgericht is, dan moeten de Israëlieten daar hun offers brengen. En dan, ja, dan mogen ze in een verzoende relatie met God terugkeren. En weet u wat, wat zo mooi is aan die tabernakel? Hij was ongeveer 100 meter lang en zo'n 50 meter breed. Maar die ingang van die tabernakel, die poort die was wel 10 meter breed. Dus een enorme brede ingang. Daarmee wilde God tot Israël zeggen, jullie zijn allemaal welkom. Jullie zijn allemaal welkom. Je kon niet met lege handen natuurlijk naar binnen. Je moest een bokje of een geitje meenemen. Of iets van de vruchten van het veld, om je dankbaarheid te tonen. Je kon niet met lege handen naar binnen, maar iedereen was welkom. En dan zie je dat die hele tabernakel wat daar gebeurt, wijst naar Christus. Want Jezus die zegt op een gegeven moment, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Dat zegt hij tot de ganse wereld, ieder mens. En dan wijst die uitgestrekte arm van Jezus, die open armen, die wijzen naar die wijde poort in de tabernakel. Iedereen is welkom. Alleen zult u misschien zeggen, ja dominee, maar hoe zit dat nou? Want in die grote wijde wereld waar de liefde van Christus omspant die wereld. Maar in die wereld, daar staat een bordje. En er staan twee richtingpijlen op. En de ene weg is de smalle poort en de andere pijl, dat is de weg. De brede weg en de brede poort die naar het verderf leidt, die naar de hel leidt. Dus, en dan zegt Jezus, ja maar de smalle poort. En dan zegt Jezus ook, er zijn maar weinige mensen die wandelen op die smalle weg met die smalle poort. Maar die wijst juist naar het, en die brengt naar het leven. Naar het eeuwige paradijs, naar het nieuwe Jeruzalem, naar Jezus zelf. En er zijn toch altijd maar weinig mensen die daarvoor kiezen. Want het betekent einde van het oude ik. Je moet het afleggen. En dan zult u misschien zeggen, hoe kan dat nou? Aan de ene kant zegt Jezus, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Hij wijst ermee terug naar die brede poort van de tabernakel. En plotseling heeft Jezus het over een smalle poort en een smal weggetje. Hoe zit dat? Nou, je moet het zo zien, de uitnodiging is voor iedereen in de wereld. Maar als je besluit om voor Jezus te kiezen, dan zul je merken dat je voor een smalle poort staat. En dat je een weg moet lopen die soms lang niet altijd makkelijk is. Dat betekent dat je je oude leven moet afleggen bij die smalle poort. En daarom is er verschil tussen een brede poort en een smalle poort en de brede ingang van de tabernakel. De uitnodiging is er voor iedereen, maar de keuze is aan jou. En als je die keuze doet, zul je merken, ja, maar ik moet wel wat afleggen. Hè? En dan is het niet voor niks dat in de tabernakel zelf, als Jezus sterft, als hij het offer van de verzoening heeft gebracht, wat gebeurt er dan? Dan scheurt dat gordijn, dat voorhangsel, dat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen, dat scheurt, maar niet van onderaf naar boven, alsof priesters daar zitten te rukken en te trekken om dat gordijn uiteen te halen. Nee, dat gordijn dat scheurt van boven naar beneden. Waarom? Omdat God dat gordijn openscheurt. Voor hem is de toegang vrij in Christus zijn Zoon. Ieder mens in de hele wereld is welkom bij Jezus, is welkom bij God de Vader. Dat is het geweldige, die uitnodigende liefde bij het kruis voor ieder mens op deze wereld. Dus daarom zeg ik, als je het ergens wilt hebben over de liefde van Jezus, kijk naar het kruis op Golgotha. Zo lief, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gaf voor deze wereld, voor jou en voor mij. Ja, en als je dan vraagt, want het kruis, dat betekent het sterven van Jezus en dat deed hij voor jou in de plaats, opdat jij kunt leven. En kijk, ik zei al, het kruis is bij de wereld niet bemind. En daarom, ja, Joden en christenen, ze zijn altijd vervolgd, omdat wij dezelfde God dienen. Wij dienen namelijk de God van Abraham. Wij worden in de brief van de Galaten door Paulus ook genoemd, jullie zijn kinderen van Abraham. Wij zijn kinderen van diezelfde hemelse vader die Abraham ook diende. En daarom, Israël is altijd vervolgd. 12 volkeren, koninkrijk hebben Israël proberen uit te roeien tot op de dag van vandaag. En Israël bestaat nog steeds. Hè? Al die oude volkeren heeft Israël overleefd, een groot wonder. Maar christenen zijn ook altijd vervolgd. Wie een beetje de geschiedenis kent, die huivert van ja, hoeveel christenen gesneuveld zijn voor het geloof. En op het moment wist je hoeveel miljoen christenen vervolgd worden? 380 miljoen christenen worden op dit moment vervolgd. Ze worden op hun huizen gedreven, hun kinderen mogen niet meer naar school. Het is soms gradueel. In de ene plaats gaat het nog, in de andere plaats is het druk, grote druk, en in sommige plekken, dan word je gewoon vakant gemaakt als je christen bent. Dus daarom, waarom? Omdat wij dezelfde God dienen. En Onze God geeft ons een geest die anders is dan de geest van deze wereld. De geest van deze wereld is alleen maar hebben, 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 geld en macht en rijkdom. Als je luistert naar Trump en Musk, dan denken twee miljardairs de wereld te kunnen regeren door hun geld, door hun macht. Maar gelukkig heeft God deze wereld in zijn handen. Hè? En je kunt wel blij zijn dat Trump achter Israël staat. Hij is denk ik ook de enige president op dit moment die achter het volk Israël staat. Misschien heeft God hem daarvoor wel op die positie gebracht, denk ik wel eens. Maar in elk geval zijn gebral, en dat van Elon Musk ook, het is verschrikkelijk, maar dat doen altijd de grote leiders van de wereld. Ze denken met hun macht, met hun legers, hun geld, de wereld te kunnen regeren. Ja, en dat komt allemaal voort uit het eigen ik. En daarom heeft de wereld zo'n hekel aan het kruis, want het kruis betekent einde, oefening van het eigen ik. Paulus zegt niet voor niks, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik. Hij ging niet letterlijk dood, maar hij gaf zijn leven over aan Jezus en daarmee nam hij afstand van het oude, ik-gerichte leven waar alles om jouzelf draait. En daarom, het kruis is einde oefening, maar ook de doop. De doop en het kruis, die zijn qua inhoud exact hetzelfde. De doop, Jezus die legde de doop niet uit, want het was duidelijk genoeg. Johannes de Doper, hij doopte. En later de discipelen van Jezus, ze dopen, de doop van bekering. En er is maar één brief waar Paulus het heeft over de doop, en dat is in de Romeinenbrief. Omdat Rome een heidense stad was, daar wisten ze niet wat dopen was. Dus daarom legt Paulus het uit. Het is de enige tekst in de hele Bijbel waar de doop wordt uitgelegd. Romeinen 6, vers 5. We zijn gedoopt, zegt Paulus, in de dood en niet in de opstanding van Jezus. Nee, je wordt gedoopt in de dood van Jezus. Hè? Je gaat met hem, je deelt in zijn sterven. Dat watergraf, dat water van de doop is jouw graf. Einde van het oude, ik-gerichte leven. En dan, we zijn met Christus gedoopt in zijn dood. Dopen en dood horen samen, ezelbruggetje. En wat zegt Paulus? Om met hem op te staan in een nieuw leven. Nou, dat is de kracht van de doop. Dan wordt het oude leven afgebroken en je gaat met Jezus een nieuw leven waarin je vervuld wordt met de Heilige Geest. Kijk, u weet zelf ook wel, hè, dat sterven aan jezelf, dat komt bij de kinderdoop niet uit de verf. Maar ik zou zeggen, hou dit toch voor ogen. De doop en het kruis betekenen allebei, ik volg Jezus en daarmee houdt het oude leven op. Het is voorbij. Hè? Die zondemacht is gebroken. En weet u, ik ben nu 45 jaar predikant, maar in het begin van mijn predikantschap, ik vond het altijd heel moeilijk om te zeggen dat ik een nieuwe schepping was. Hoe leg ik dat nou uit aan catechisanten? Ik vond het al moeilijk om uit te leggen dat plaatsvervangend lijden en sterven. He, waarom moet iemand nou, die zo goed geleefd heeft, sterven voor mij, 2000 jaar later? Die plaatsvervanging, nou, dat vind je altijd terug in het Oude Testament. Het hele gebeuren van de tabernakel is één grote heenwijzing naar Jezus' sterven. Je begrijpt het sterven van Jezus nooit als je niet de geschiedenis van de tabernakel kent. Daar is het allemaal begonnen. Dus ik zou zeggen, verdiep je eens in die tabernakel. Dan krijgt het sterven van Jezus veel meer betekenis voor je. Maar kortom, ik dwaal even af. Ik zeg, ik vond het altijd heel moeilijk om als dominee uit te leggen aan de jonge lui van, ja, waarin ben ik nou een nieuwe schepping? Ja, dan dacht ik ook bij mezelf, ja, hè, dan was je 30 jaar, ik was 28 toen ik begon, 27, 28. Nou, en dan ben je 28 en 30, ja, je bent gewoon Marius Koppen. En je bent predikant en je woont in Brouwershaven en je hebt een gezin en dit en dat. En waarin ben ik nou, ja ik geloof, maar waarin ben ik nou een nieuwe schepping? Vond ik moeilijk uit te leggen. Maar op een gegeven moment, in de loop van je leven, ga je daar wel zicht op krijgen. Weet u, want u moet het ook uitleggen natuurlijk, ook hier in Boleslaan, dat u een nieuwe schepping bent. Paulus zegt niet voor niks, de hele wereld ligt in baresnood. De schepping die zucht en die kreunt in de hoop om verlost te worden. En wij zijn de eerstelingen van de nieuwe schepping. Dus als u hier in Boleslaan door de straten loopt, dan zou eigenlijk iemand moeten zeggen, die naar buiten kijkt en hij ziet u lopen. Hé, er loopt er alweer eentje van de nieuwe schepping. Ja, het klinkt een beetje raar, maar zo is het wel. U bent al onderdeel van die nieuwe schepping die komt. Waarom? Wij zijn de eerstelingen, we zijn de vooruitgeschoven pionnen van die nieuwe schepping. Als je vraagt, wat is nou nieuw in jou? Nou kun je bijvoorbeeld denken aan je wil. Dat je niet meer het verkeerde wilt, je wilt niet iemand meer bedriegen, je wilt de waarheid spreken. Je wilt ook trouw zijn. Als je iets belooft, dan wil je daar ook trouw aan blijven. Je wilt iemand niet meer haten, want haat verteert je. En dat geeft je alleen maar een maagsfeer. Je wilt er niet meer aan toegeven aan het kwade. Je wilt ook niet verslaafd zijn aan de drank. Je mag best een glas wijn of een biertje drinken, maar je wilt er niet meer verslaafd aan raken. Je wilt aan geen enkel iets verslaafd raken. Dus dat is jouw wil, omdat jij gekozen hebt voor Jezus. Dat is nog wat anders en dat is ook jouw denken. Jouw denken is anders. Als jij werkelijk bij Christus wil horen, dan ga je op een andere manier denken over de wereld. Die in zonde leeft, die ja, een vervallen, rebelse wereld is het geworden. Met alleen maar ellende en oorlog en nijd en het is nooit anders geweest vanaf de zondeval in het paradijs. Je gaat anders tegen de wereld kijken, maar ook naar jezelf en naar je medemens en naar je kinderen. En die harde blik van hoogmoed en trots in je ogen wijkt voor een blik van liefde. En de hoogmoed bij jezelf, want elk mens heeft last van hoogmoed, die maakt plaats voor nederigheid en dienende liefde van ik wil jou helpen, ik wil de minste wezen. Snap je? Dat is jouw denken over jezelf en over de wereld. Dus dat heb je je wil die veranderd is, je denken gaat anders worden en ook jouw geest. Jouw geest, dat is dat wat jou tot levend schepsel maakt, wordt vernieuwd door de Heilige Geest. En omdat sinds Pinksteren de gave van de geest aan de gelovigen wordt gegeven, wordt jouw geest ook veranderd. En daarom, jouw wil is aan het veranderen, jouw denken gaat veranderen. En jouw geest gaat veranderen. Dus dat hele koppie gaat veranderen. Doordat jij voor Jezus kiest. En dus ja, inderdaad, het kost een offer. Die smalle poort. Je moet afstand doen van het oude ik. Maar je krijgt de vreugde van Jezus. Je krijgt de vrede van Jezus. Die de wereld niet kan geven. Mijn vrede geef ik u, zegt Jezus. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Nou, die is voor geen geld te koop. Voor geen goud. Voor niks. Dat is onuitsprekelijk diep en groot. De Heilige Geest, het leven van Jezus, zijn vrede, zijn liefde en de gave van de Geest. Mensen, het leven met Jezus is één grote rijkdom. Hè? Ga erover nadenken. En dat je ook aan een ander, het zij jong, het zij oud, kunt zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Dat heeft niks te maken met dat je ouder wordt, dat je krakkemikkig wordt of vergeetachtig, heeft er niks mee te maken. Jij bent een nieuwe schepping al geestelijk gezien. Maar je moet ook je realiseren, als dit kopje verandert, dat is altijd ten goede van je lichaam. Spanningen, maagsfeer of hoge bloeddruk. Ja, dat is zo vaak genezen omdat mensen in de rust van God gingen leven. En ik heb zelf ook het grote voordeel dat ik zeer regelmatig mensen ontmoet die een totaal nieuw leven aan het opbouwen zijn. We zijn bezig met een opwekking die in de Alblasserwaard begonnen is, waar ik vroeger predikant was. Er is een opwekking begonnen. En weet u, toen zijn we begonnen met één bijbelschool, toen de Heilige Geest daar werd uitgestort, een jaar of zes, zeven geleden. En van die ene bijbelschool zaten we vorig jaar op 6, maar nu zitten we al op 15 bijbelscholen, van Zeeland tot Noord-Drenthe. En er doen al 800 mensen aan mee, ook jonge mensen. Hè? 800 doen er al mee. En na zo'n jaar, ze krijgen een heel jaar les. Er zijn totaal veranderde mensen geworden met visie, met passie voor Jezus, met liefde voor hun gemeente. Ja, zijn compleet veranderde mensen. Je ziet wel aan de ogen. En als je daar komt en je hebt namelijk les gegeven, nou dan ga ik zingen naar huis. He, dus, en dan denk ik aan wat iemand vorige week zei. Hij zei, dominee, weet je dat er in Brazilië iedere dag 7 tot 17 of 18 kerken per dag gesticht worden. Honderdduizenden Brazilianen komen tot geloof. Ja, ze waren in naam katholiek, maar in de katholieke kerk wordt niet echt over Jezus gepraat. Zeker niet over de Heilige Geest. Dus die mensen horen op een gegeven moment echt het evangelie. En op dit moment moet het buitengewoon zijn, die opwekking in Brazilië. Ja, 7 tot 17 kerken. Dat zullen wel huiskerken zijn, maar u weet het ook wel. Die kleine huiskerken waar ze met 10 beginnen, binnen een aantal jaren zijn het er 100. Zo gaat het. En ik las zelf ook bij Family 7, doopdiensten in Taiwan. Nee, in Zuidoost-Azië. Doopdiensten met 2000 dopelingen op een dag. Hè? Nou. En in Iran groeide de kerk met 20% per jaar. Iran, waar de doodstraf staat als jij van moslim christen wordt. En toch groeit die kerk tegen alle verdrukkingen in met 20% per jaar. Dus daar zijn de ayatollahs doodsbenauwd voor de groei van het christendom. Nou, en daarom zeg ik mensen, je moet moed houden. En ik wil jullie vragen, bid je wel eens voor Boerslaan dat hier ook een opwekking gaat komen. Dat mensen werkelijk op de knieën gaan voor God. En dat je zelf ook mee mag werken met God, dat hier een opwekking komt. He? Ik bedoel, we zijn allemaal kleine groepjes. Elke zondag preek ik voor 30, 40 man. He? Soms een 60 man, nou, dan klap ik in mijn handen. Maar in heel veel kerk heb ik al geen kindernevendienst meer. Waar je vroeger voor 300, 400 sprak of 500. Nu, zulke kleine groepjes. Het is verval, dat weet ik ook. En daar zijn we allemaal verdrietig van. Maar als je luistert naar wat er wereldwijd aan de hand is. En wat ik zelf meemaak in Nederland. Hoeveel mensen, jongeren, ouderen, er zitten twintigers op die Bijbelkringen, maar ook mensen van 60. En ze komen tot totaal nieuw leven. En als je die dingen meemaakt, dan zeg ik, er is hoop. Hoop omdat God niet loslaat het werk wat hij begonnen is bij jullie, bij zijn kerk, over de hele wereld. Dus houd moed en draag de liefde van Christus uit in woord en daad. Amen. Gezang 75, 1, 2, 5, 6 en 7. U kennen uit en tot uw leven. Gezang 75. Thank you. Broeders en zusters, we gaan over tot de dankzegging en de voorbeden. Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken, Heer, voor uw woord. Uw woord dat eeuwig is. Uw woord wat altijd uitkomt. Ook al is het duizenden jaren geleden geschreven. Uw woord is betrouwbaar, Heer, en een gids op onze weg. Een licht op ons pad. Dank u voor dat geweldige woord en voor uw Heilige Geest die in ons woont. Die ons de weg wijst achter u aan. Die ons de kracht geeft om u te volgen, ook als de weg soms moeilijk is. Vader, we willen u daar heel diep voor danken. Dat u niet loslaat het werk van uw gemeente en van uw volk Israël. Heer, wij bidden u, ontferm u over Israël. En we willen u danken, Heer, dat ook in Israël een school met Joods-Messiaanse kinderen, dus van kinderen van Joodse ouders die christen zijn geworden, dat die school vervangen moet worden door een grotere school. Dat ook, ja, het geloof in Jezus de Messias groeit in Israël. Heer, we willen u daar heel diep voor danken en we bidden u, ontferm u over Israël, Heer, want uw volk is in grote nood. En wilt u Netanyahu en zijn regering ook alle wijsheid geven die ze zo nodig hebben. En wees ook met de legerleiding, wees met de soldaten. Geef hun boven natuurlijk inzicht, Heer, waar de vijand zich verschuilt. Maar Heer, wees ook ja, met de Hamas zelf, dat er toch een aantal van hun ja, oog krijgen voor hun eigen godsdienst, maar bovenal voor wie Jezus is. Dat ze gaan kiezen voor Jezus en de islam verlaten. Heer, wilt u die wonderen gaan bewerken in deze oorlogstijd? Wees ook met de bevolking van Gaza, maar wees ook met de bevolking van Israël, Heer. Wees met beide. We bidden u ook, Heer, voor uw kerk over de hele wereld. Hier in het noorden van Nederland, maar ook hier in de Boelerslaan. Wij vragen u, Heer, om inkeer, verontmoediging. En dat mensen u gaan zoeken en een nieuw leven met u, Heer Jezus, gaan beginnen. Heer, want u zegt nooit, nu is het einde daar, nu is het stop. Nee, Heer, u wilt altijd weer nieuw leven brengen. Vervul ons daarom steeds meer met uw Heilige Geest. Dat wij doordrenkt worden met die liefde van u voor het verlorene, dat ook in deze eindtijd nu u ja, de geschiedenis naar het einde voortstuwt. En tegelijk bent u ook bezig met de laatste oogst binnen te halen. En laten we ook hier in Nederland meewerken aan die laatste oogst, opdat er nog vele mensen gered worden. Geef ons bewogenheid met de mensen die verloren dreigen te gaan, Heer. Want wij zijn zelf vaak lauw en niet geïnteresseerd meer. En ja, Heer, ons kerkelijk leven is soms heel lauw. Maar breng u alstublieft tot nieuw leven, tot nieuw vuur. Heer, we willen u danken, ook voor de zieken. Wilt u met hen zijn en dat wij als gezonde mensen ons altijd mogen ontfermen over de mensen die ziek zijn, die eenzaam zijn, die niet meer verder kunnen. Heer, laten wij een levende, bloeiende gemeente mogen worden. Wij bidden u ook voor en we danken u voor Fenna, het kleinkind van Frits en Klazien. Heer, het was levensbedreigend, het leven van het jonge meisje, maar u hebt het gered en bewaard en ze is onlangs uit het ziekenhuis teruggekeerd. Wij willen u daar heel diep voor bedanken. Wees met alle ouders, ook met de opgroeiende jeugd, Heer, want ze staan er vaak alleen voor in een wereld en in het midden van de jeugd die u de rug toekeert. Heer, bewaar en houd onze jeugd vast en dat ook zij echt gaan kiezen voor u. Zegen ons zo, Heer, ook hier in de Boelerslaan, om Jezus wil. En we bidden u ook voor nieuwe ambtsdragers. Heer, het is moeilijk, zoals in alle gemeentes, wilt u mensen aanwijzen die weer leiding durven en kunnen geven. Wilt u wijsheid geven, als die plannen mislukken, hoe het dan verder moet. Heer, geeft u alstublieft wijsheid, kom te hulp. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan is nu de gelegenheid uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte met elkaar zingen. Gezang 427. Beveel gerust uw wegen. Vers 1, 3, 4 en 5. En zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Fijn dat u er was en organist ook bedankt voor je spel weer. En dan zou ik zeggen, ga dan nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.
Jesus Christ.